mededeling. Die betreft de diensten van de volgende week, zo de Heer wil. 'S Morgens zal er leesdienst zijn om 10:00. En 's middags, afwijkende tijd, om 3:30, hoopt u voor te gaan dominee Arnoudse van Meerkerk. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen het eerste vers uit Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Dat is het eerste vers van Psalm 45. In gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in aansluiting daarop vers 2 uit Psalm 45. Het tweede vers uit dezezelfde psalm na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst uit het boek der Psalmen, de 110e, Psalm 110. Vervolgens het laatste hoofdstuk van de profetieën van Hosea, Hosea 14. Twee schriftlezingen, Psalm 110 en Hosea 14.
Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradiën. Uit de waarmoede des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn torens. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Samaria zal woest worden. Want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. Hun kinderken zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varen onze lippen. Asher zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieden afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zij en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover de schrift.
Wij zoeken Gods heilige aangezicht, gemeente, en wij bidden hem ook vanmiddag om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, gij grote, al goede en al wijze God. Door middel van het schriftgedeelte dat we zojuist gelezen hebben, hebt u al een vraag aan ons hart gelegd. Ziende op het woord dat vanmiddag ons verkondigd zal worden als u het geeft, en beseffend dat het al zo dikwijls is gebeurd, althans vrijwel iedereen van ons, dat wij namelijk uw woord ontvingen. En dat we zonder, Heere, dat ons dat onverschuldig laat, weer de kerk uitgingen. En al dan niet dat woord dat aan ons hart werd gelegd, hebben meegenomen. U stelde ons daarover een vraag, vragen zelfs, altijd al, zonder ze als zodanig met zoveel woorden te noemen. En nu, door middel van dit schriftgedeelte, die laatste vragen, ze komen nu zo tot ons. Wie is wijs, die verstaat deze dingen? Wie is verstandig, die bekennen ze? Ja, Heere, u komt telkens tot ons met het evangelie van uw genade, met het getuigenis van uw genadige gezindheid, van uw welwillendheid jegens zondaren, ten aanzien van verloren zondaren, U komt tot ons, Heere, met de regels van uw woord, met de profetieën uit de schrift, met dat wat al zoveel eeuwen geleden is uitgeroepen en opgeschreven, en wat nog steeds waar is, omdat u het bestempeld hebt als uw woord. En ze klinken ook in onze oren, Heere, vanmiddag opnieuw. En ze worden ook in ons leven ons weer voor de aandacht gebracht. Ook nu weer. En dan geldt het altijd weer die vraag: wie let erop? Wie is wijs? Wie is verstandig? Wie neemt het ter harte? In wiens of wier leven laat het hart niet onberoerd, maar trekt het lijnen en zet het vrucht af. Bij wie? Heere, wij moeten u belijden, en dat is ook op grond van uw woord, dat niemand van ons verstandig is, en dat geen van ons naar u vraagt, zoals we zelf zijn, en dat niemand, o Heere, u nodig heeft, zoals wij zijn. En toch telkens weer schudt u ons door elkaar en wijst u op onze dure plicht en vraagt u het ons opnieuw. Wie is wijs? Wie is verstandig? O Heere, wij mogen en wij moeten belijden dat het ons aan wijsheid ontbreekt. Maar dan komen we tot u, Heere, tot u die deze woorden spreekt, tot u die het op ons hart legt. Gedachtig daaraan dat er in uw woord ook nog een uitnodiging staat: wie is wijs? Wie ontbreekt het aan wijsheid, dat hij ze van mij begeren, die mildelijk geeft en die niet verwijt? Heere, zo komen we met onze schamelheid en met onze onwijsheid en met ons gebrek en met onze leegheid ook vanmiddag weer. En we bidden het u, Heere, wilt u in onze leegheid vullen wat van u is? En wilt u onze dwaasheid, o Heere, vervullen met uw wijsheid? Het moet van u komen, Heere, ook vanmiddag weer. Dat geldt onder de preekstoel, diegenen die zich gezet hebben om te luisteren, jongeren en ouderen, want daartoe zijn we toch gekomen, Heer, om het woord van u te ontvangen. Niet om met allerlei verstrooiende gedachten bezig te zijn. Niet om nu al te denken aan de dingen van de aanstaande week. Of nog eens in herinnering terug te halen wat in de afgelopen week of langer geleden in ons leven gebeurde. Maar opdat we gevangen zouden worden door dat woord, Heere, dat een levend en een krachtig woord is. Dat woord dat van u afkomstig is en dat u als een grote gave aan ons geeft. En we kunnen het niet ontvangen, Heere. En we kunnen het niet bevatten. En we kunnen het zelf niet daartoe brengen dat het vrucht afwerpt. Maar wilt u het doen? En zo bidden we, Heere, schenk ons uw geest. Och, dat uw geest ons deel zij, voor het eerst of opnieuw. Opdat we de geestelijkheid van uw woord zullen verstaan. En opdat we het niet tevergeefs vandaag eenmaal en andermaal in de kerk gezeten hebben. Maar dat het een dag zal zijn, Heere. Een dag die een grote in ons leven is, omdat het ons opnieuw, of misschien wel voor de eerste keer, heeft doen zien en doen ervaren dat het woord van u een krachtbron tot zaligheid is, Heere. En dat u het zelf doet verstaan, en dat u het zelf doet aangrijpen, en dat u zelf betoont, Heere, dat wat het is, namelijk de woorden Gods tot zaligheid. Wilt u dan zo in ons midden zijn? Wij kunnen het niet, onder de kansel niet en erop evenmin. Doe spreken naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Dan zal het woord geestelijk zijn. Doe ook luisteren en verstaan naar de mening van u, de drie-enige God. Dan zal het profijtelijk zijn. Wees zo vanmiddag in ons midden, Heere, als we diepe dingen zullen overwegen. En als het evangelie vanmiddag wel heel nadrukkelijk uit de hemel komt, oh, dat geldt altijd, maar vanmiddag zal zelfs het onderwerp het hemelse gebeuren zijn, daar waar u bent, Heer Jezus Christus, uw kerk ten goede. Laat het ook ons ten goede zijn, Heere, O, we zijn vleeselijk. En we zijn onder de zonde verkocht. En we verstaan van de geestelijke dingen niets. Maar doorbreek het alles toch. En rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid, Heere. God, o held, o Heere Jezus Christus, uw zwaard aan uw zijde. Dat scherp gewette zwaard, dat tweesnijdend scherpe zwaard van uw woord, van de wet en van het evangelie, van zonde en van genade, van vergeving en van verzoening. Dat dubbele woord, Heere, dat ons op onze plaats zet, maar dat uw naam verheerlijkt. Bouw de gemeente, Heere. Bouw de gemeente op het allerheiligst geloof. Op dat geloof dat is overgeleverd. Dat fundament dat in Christus ligt. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Laat uw woord, o Heere, verder geplant worden. Ook in moeitevolle omstandigheden. De kerk in de verdrukking. Waar het allemaal niet zo gemakkelijk is. En waar een prijs betaald moet worden. Elke keer weer een hoge prijs voor het samenkomen van de gemeente. Geef moed en kracht, Heere. Geef dat deze broeders en zusters hopend op u wachten en niet beschaamd mogen worden. Wees met deze wereld zelf, met de landen en volkeren waar grote moeite zijn. Wees met de volkeren in Soedan, in het gebied Darfur, waar miljoenen ontheemd zijn en waar meer dan 100.000 mensen bruut zijn afgeslacht door moslimfundamentalisten. O almachtig God, wat een leed en wat een nood. Betoon toch dat deze wereld uw wereld is. Geef vrede, Heere. Boven alles die vrede in de harten. En ga ook ons daarin niet voorbij. We bidden u voor die gemeenteleden van ons die met vakantie gaan of met vakantie zijn. Breng ons ook weer veilig terug. Gedenk diegenen van ons, Heere, die op vakantie zijn en vandaag onder ons. U kent ons allen, wie we ook zijn, in welke omstandigheid ook. We hebben uw zegen nodig, ja, Heere. Het is nodig dat we hem kennen, Christus Jezus, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Wat meer is, die ten hemel gevaren is. Wat meer is, die zit aan uw rechterhand, waar hij de koning is. De koning der ere, de koning van zijn kerk. O, mogen er vandaag onderdanen bijkomen, Heere. En ga dan ook ons niet voorbij, om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 110. Het eerste vers, het tweede en daarna ook het derde. Psalm 110, dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Wat er verder volgt, de versen 1, 2 en 3 uit Psalm 110. U krijgt gelegenheid voor uw liefdegaven. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie, de derde, en die is dan na de preek, is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Vanmiddag, gemeente, ontvangen we het evangelie aangaande het zitten van de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Met het oog daarop lees ik allereerst met u een tweetal versen uit Psalm 110. Nogmaals, Psalm 110, de versen 1 en 2, dat is een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Tot zover. En nu lezen we vervolgens uit zondag 19 van onze catechismus de vragen en antwoorden 50 en 51. Dit keer dus niet de gehele zondag, maar de twee eerste vragen met de bijbehorende antwoorden, 50 en 51. Daar wordt allereerst gevraagd, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En dan luidt het antwoord, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Geliefde gemeente, ik mag u vanmiddag spreken over de koning. Over de koning van zijn kerk. Over de koning die in hoogheid gezeten is, maar die zijn kerk zeer nabij is. Die koning. Hij had het immers gezegd tot zijn discipelen, daar op de berg in Galilea. Ziet, mijn discipelen, twijfel er niet aan. Ik ben met u. Ja, niet alleen nu, maar ik zal met u zijn en bij u blijven. Al de dagen. Heel de wereldtijd, dat er dagen zullen zijn, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Tot dan, mijn discipelen, weet het, ik begeef u niet en ik verlaat u niet, want ik ben uw koning, ik ben uw zaligmaker, ik ben u zeer nabij, ik ben ik. Blijf bij u. En toen? Toen ging hij weg. Misschien een enkele week daarna. Nee, niet op de berg in Galilea. Maar op de Olijfberg. Bij Jeruzalem. Toen ze daar opnieuw bij elkaar waren. De Heere Jezus. Met zijn discipelen. En toen plotseling. Toen zagen ze het. Hij ging omhoog. Hij ging bij hen vandaan. Maar hij had toch gezegd, ik blijf bij u, al de dagen, altijd, ik verlaat u niet, want ik behoor bij u en u behoort bij mij. En toch, hij ging terug van de aarde weg naar de hemel. En daarom is het begrijpelijk, gemeente, dat onze catechismus, en daarover hebben we vorige week gehoord, dat onze catechismus vraagt, maar is Christus dan niet bij ons? Tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Ja, dat wel, zegt het antwoord van onze vaderen. Maar bedenk, Christus heeft zowel een menselijke natuur als een goddelijke natuur. En wat zijn menselijke natuur betreft, is hij ten hemel gegaan. Christus, Christus Jezus, de zaligmaker, uw koning. Als mens is hij in de hemel. En als God? Ja, als God is hij ook in de hemel, want de Godheid is alomtegenwoordig. Maar bedenk dit, en dat is tot uw troost. Naar zijn Godheid, dat is. Naar zijn majesteit, naar zijn genade en met zijn geest. Wijkt hij nimmer van u. U kunt het wel denken. U kunt wel menen dat u in het duister zit. U kunt wel rondtasten. U kunt wel in allerlei wegen gaan dat u niet weet waar hij is. Maar bedenk het. Al is hij ten hemel gegaan, hij is nochtans bij u. Hij begeeft u niet en hij verlaat u niet. En daarom, geliefden, als ik over deze koning spreken mag vanavond, dan mag ik het zeggen, tot allen die hem kennen ziet. Hier is uw God. Ja, ik mag het ruim en breed en wijd zeggen. Deze die in de hemel woont, maar die naar zijn Godheid, dat is naar al zijn goddelijke deugden, ook op de aarde is, ziet. Deze is God, God en mens. Hij is de zaligmaker. Hij is de koning van zijn kerk. Trouwens, geliefden, niet alleen vanmiddag mag ik over hem spreken. Maar ik heb over dezezelfde koning vanmorgen ook gesproken. Want hij is dezelfde. Hij is het die zijn volk, die arme ballingen uit Egypte en uit Assur genomen heeft. Jawel, hij treedt tegen zijn vijanden op als een leeuw. En daar zullen we straks ook nog een ogenblik iets over horen. Maar hij is de zijnen zeer nabij. Hij zoekt ze op waar ze zijn. En hij zorgt ervoor dat dat angstige, bevende vogeltje, als een wonder, over de woestijn heen en over de zee heen, toch daar komt waar hij ze hebben wil. En die duif uit Assur, hij zorgt ervoor dat ze thuis komt. En hij zegt het: maar ik zal ervoor zorgen dat u daar komt waar ik u hebben wil, in uw huis. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, en de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Allen die beven, allen die vrezen, allen die hem nodig hebben. Hij is hun koning, al is hij in de hemel. Dat was de boodschap van Hosea, en daarvan geldt het ook. En het was met het oog daarop, geliefde, dat ik ook nog een ogenblik Hosea 14 heb laten voorlezen met deze vraag, omdat het zulke diepe dingen zijn. Wie is wijs? De laatste tekst uit het profetenboek van Hosea. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen niet, nee, niet met je hoofd, maar die heeft het nut ervan, het profeet. Wie is verstandig? Die bekennen ze, want des Heren wegen zijn recht. Ja, die wegen van hem, vanuit de hemel, in zijn zorg, in zijn middelaarszorg, in zijn zaligmakerszorg, voor al de zijnen. En zo luisteren we vanmiddag, geliefden, naar de betekenis van het zitten van de Heere Jezus in de hemel, in de troon van zijn Vader. En aan de hand van de catechismus komen we dit op het spoor, dat ons dat drie dingen zegt. Allereerst, hij is de regeerder van zijn kerk. Jawel, hij is toch als koning in de hemel? En ten tweede, hij is de uitdeler van zijn gaven. Hij reikt uit de hemel zijn gaven toe aan zijn kerk op aarde. En ten derde, hij is de beschermer tegen de vijand. Een machtig veldheer die al zijn en hun vijanden teniet zal doen. Hij, de koning van zijn kerk, hij is allereerst de regeerder in de hemel, ten tweede de uitdeler van zijn gaven en de beschermer tegen de vijand. Zit aan mijn rechterhand. Dat zijn woorden, gemeente, die komen al uit het Oude Testament. In die wat wat verborgen, die we zouden bijna zeggen, die mysterieuze Psalm 110, met al die donkere beelden die we maar nauwelijks of in het geheel niet kunnen begrijpen. Daar klinkt het al. De overwinningsroep. Zit aan mijn rechterhand. En dat zegt David, mijn Heere, zegt het tot de Heere. David, wellicht zonder dat hij het doorgronden kon, heeft een profetisch zicht gehad op de diepten van de verborgenheid aangaande de opgestane en de ten hemel gevaren Heer Jezus, die nu zit aan de rechterhand van zijn Vader. David heeft ervan geprofeteerd, van die, ja zo mogen we toch wel zeggen, van die wondervolle samenspraak, geliefden, tussen God de Vader en God de Zoon. De Heere zegt tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. God de Vader, heeft het gezegd tot God de Zoon. Wanneer? Ja, van alle eeuwigheid al, ongetwijfeld. En dat is in menselijke woorden uitgedrukt. Maar we mogen dat zeer specifiek wel richten op het geheimenis van dat moment. Toen de Heere Jezus, nadat hij ten hemel gevaren was, de hemel binnenkwam. Gemeent, u begrijpt wel, dat zijn diepe dingen voor ons mensen onverstaanbaar. Toen daar, en je zou er bijna een parallel in zien, in de gelijkenis van de verloren zoon, maar het is veel hoger en van een veel breder perspectief en ook veel dieper. Toen daar God de Vader al stond te wachten op zijn zoon, die hij willens en wetens, nee, niet door de zonde en de overtreding van die zoon, maar die hij zelf willens en wetens verloren heeft gemaakt, die hij daar neergelaten heeft in de diepte van dat vergelegen land, maar die, toen hij alle dingen volbracht had, weer thuis kwam. Toen de poorten van de hemel open gingen, toen het gedruis en het gejuich van de tienduizenden engelen klonken in het heilig, in de lofprijzing van de grote zoon van de heilige God. Wat toen? Toen heeft Christus Jezus, geliefden, de glorie ontvangen van de koning der ere, omdat hij alles gedaan had wat gedaan moest worden. En toen, ja zo mogen we het wel zien, en zo mogen we Psalm 110 lezen, toen heeft God de Vader tot hem gezegd, mijn zoon, mijn geliefde zoon, zit aan mijn rechterhand. Hier mijn zoon, hier staat de troon, en het is mijn troon, maar het is tegelijkertijd uw troon, want u ontvangt alle eer en alle glorie, en ik leg mijn koninkrijk in uw hand, opdat u regeren zal, opdat u de hoogste zou zijn naast mij. Zit aan mijn rechterhand. Hoe is de Heer Jezus ten hemel gevaren? We hebben het de vorige keer gezien, geliefden. Al zegenend. En zegenen, dat was het werk van de priester. En zo kwam de Heer Jezus in de hemel als koning natuurlijk, maar tegelijkertijd als priester. Want hij kwam het heiligdom binnen. Weet u, de priesters in het Oude Testament, die was het niet toegestaan, die was het absoluut niet toegestaan om te gaan zitten. Dat mocht nooit. Priesters mochten in het heiligdom nooit gaan zitten, want dan zou blijken dat hun werk volbracht was. En gedurende heel die ceremoniële dienst van al die eeuwen is het werk nooit volbracht geworden. Ze moesten staande hun werk doen en ze mochten nooit gaan zitten. Want het ene dier na het andere moest geslacht worden en telkens weer moest er verzoening gedaan worden. En telkens weer moesten de priesters toetreden tot het brandofferaltaar en tot het reukwerkofferaltaar. En telkens weer moesten ze bidden voor het volk en namens het volk. En telkens weer mochten ze dat volk zegenen. Dat ging dag op dag op dag. Maar nu deze priester, deze grote, deze eeuwige priester, de priester, niet in de ordening van Aaron, maar in de ordening van Melchizedek. Deze priester, geliefden, hij mocht gaan zitten. Omdat het werk volbracht was. Omdat Gods recht, dat gekrenkt was, nu voldaan was. Omdat zijn wet, die geschonden was, nu vervuld was. Omdat het verbond dat verbroken was, weer hersteld was. Omdat de deugden Gods, die geschonden waren, alle eer ontvingen. Daarom mocht deze hoge priester gaan zitten. Zit aan mijn rechterhand. En dan ontvangt hij niet zomaar een plaats. Nee, hij ontvangt de ereplaats. Aan de rechterzijde van zijn goddelijke vader. Hij de koning. O, hier op aarde was hij tot een spotkoning gemaakt. We weten het wel. En de jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook wel. Dat Pilatus hem een rietstengel in de hand drukte. Als was het een scepter. En hem een oude soldatenjas om zijn schouders legde. Een zogenaamde purperen koningsmantel. Als was hij een koning. En hem een kroon opzette. Maar het was een doornenkroon die er ook nog ingeslagen werd. Ziet de mens uw spotkoning. Maar hij is de koning. Hij is de grote koning van de hemel en van aarde. En hier wordt hij door de grote God tot de hoogste macht bevorderd. Zit aan mijn rechterhand. Dat is een belangrijk woord. Weet u dat dit woord uit het Oude Testament, in Psalm 110, het meest wordt aangehaald in heel het Nieuwe Testament, als ik het goed geteld heb, wel meer dan 20 keer. Dit woord, Psalm 110, zo belangrijk, zo centraal, zo wezenlijk, opdat Gods kerk het weten zou, dat ze een koning heeft, een gekroonde koning, een machtige koning, een heerlijke koning, in de troon van zijn vader. Maar nu vraagt ik onze catechismus, waarom staat het er eigenlijk? Wel, we begrijpen inmiddels, gemeente, dat het geen overbodige toevoeging is, dat in onze belijdenis nadat gezegd is dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is, daaraan ook nog wordt toegevoegd dat hij aan de rechterhand van zijn vader zit. Nee, dat is niet zomaar een toevoeging, dat hangt er zomaar niet aan, maar dat is een nieuw heilsfeit. Zoals zijn geboorte en zoals zijn opstanding en zijn hemelvaart heilsfeiten zijn, zo is ook dat zitten aan de rechterhand van zijn vader een machtig heilsfeit. Waarom? Wel, het antwoord luidt: dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar, dus dat is dus in de hemel, zou bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat een geweldig woord, gemeente. We hebben onze vaderen dat goed gezien. Opdat hij daar zou betonen in de hemel wie hij is. En wie is hij dan? Ja, zeggen we, hij is natuurlijk de zoon van de Vader. Ja, ongetwijfeld. En hij is de tweede persoon van het goddelijk wezen. Ongetwijfeld. Maar hoe zit de Heere Jezus in de hemel? O, wat een troost, geliefde, wat een evangelie. Hij zit daar. Daar in de troon van zijn vader, jazeker. Hij zit daar als het hoofd van zijn kerk. Ziet u nou wel dat hij geen afscheid genomen heeft van zijn kerk? Hier blijkt het nog eens ten overvloede. Niet alleen is hij wat zijn godheid betreft ook op aarde, maar nu blijkt hij daar waar hij is in de hemel, daar ook nog te zijn als het hoofd van zijn kerk. En waar het hoofd is, daar is het lichaam niet ver. De Heere Jezus heeft geen afscheid genomen, maar hij heeft in zijn hart geliefden. Hij heeft in zijn hart zijn gemeente, zijn kerk, al degenen die hij gekocht heeft. Al degenen die hem van eeuwigheid gegeven zijn, die heeft hij meegenomen. Die heeft hij niet alleen meegenomen aan het kruis. Die heeft hij niet alleen meegenomen in het graf. Die heeft hij niet alleen meegenomen in zijn opstanding. Maar die zijn nu ook in de hemel. Wat hem betreft, in zijn goddelijke gedachten. En in de overleggingen met zijn vader. En in alle dingen heeft hij het oog op zijn kerk. Ik zeg het nou maar met één regel, geliefden, omdat we verder moeten. Maar wat geeft dat al een aansporing voor Gods kinderen, ja, voor wie dan ook, om hemelsgezind te leven. Daar waar Gods kerk al in het hart van Christus, omdat hij het hoofd is. Zal Gods kerk op aarde zich dan ook niet richten? Plaats daar waar het hoofd is. En dan wijst ons dat natuurlijk ook, als de catechismus dat hier zegt, op de band, op de levende band tussen het hoofd en het lichaam. Het hoofd, en laten we ons dat zomaar voorstellen, jongens en meisjes, een hoofd is niet los van het lichaam. Als dat gebeurt, dan leeft dat lichaam niet meer. Die gruwelijke dingen die daar in Irak gebeuren, telkens en telkens weer. Dan een Amerikaan en dan een Koreaan en dan iemand van de Filipijnen. Dat mensen gruwelijk onthoofd worden, ja, dat is hun dood. Waar het hoofd loskomt van het lichaam, daar sterft het lichaam. Maar hier is het anders. Er is een levende band, er is een levende gemeenschap tussen het hoofd en het lichaam. De apostel Paulus, hij schrijft, zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen God. Want wat is die band? Wat is de band tussen het hoofd en het lichaam? Geliefden, dat is de geest. De geest van Christus is ook het, de geest van het lichaam. Oh, dat er is een enorme afstand natuurlijk tussen de hemel en de aarde. Maar in de oefening van het geloof enerzijds, door de geest, en in de neerdalende ontferming door Christus anderzijds, is er gemeenschap tussen het hoofd en het lichaam. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat God in Christus één is met zijn kerk. Een gemeenschap met haar heeft. We lezen verder. Het antwoord 50, dan is er sprake van dat Christus als het hoofd van zijn kerk alle dingen regeert. Er staat door wie de Vader alle dingen regeert. Alle dingen. Christus, ofwel de Vader door Christus, het is maar hoe je het zegt, regeert alle dingen. Er is een koning in de hemel. En die koning, hij die ook de schepper is van alles wat is. Van de verste planeten en sterren tot het kleinste in deze wereld. Alles regeert hij. In zijn voorzienigheid is alles besloten. De dag van onze geboorte en de dag van ons sterven. En alles daartussen wordt door hem geregeerd. De hemel en de aarde, de volkerenwereld, alle dingen. Zie je er zoveel van? Nee, zomaar niet. Ziet u er zoveel van? Nauwelijks toch. Wanneer u de krant leest, wanneer we de dingen op straat zien, wanneer we onze weg gaan, wat zien we ervan? Dat God alles regeert. Dat kan de mens wel eens onderzuchten. En ik kan wel eens in wanhoop zeggen, o Heere, maak het toch bekend, dat u de God van hemel en van aarde bent. De dichter van Psalm 74, die verzuchtte het ook al. Wij zien uw tekenen niet, Heere, de tekenen van uw regering. En Asaf had er ook al moeite mee met de godsregering in zijn leven. Hij zag het niet. En toch, de Heere openbaart het. Het is een zaak van geloof. Het is niet een zaak van redeneren, een zaak van zien. Het is geen optelsom, maar het is het oog van het geloof dat het toch ziet. Wanneer de Heere mijn oog verlicht en wanneer hij mij ook bij tijden over de dingen heen laat zien, maar ook wel eens door de dingen heen laat zien, door alle moeite, door alle strijd, dat ik het toch weten mag. God de Heere regeert. Beeft gij volken. Eert zijn hoog bestel. God is koning. En dat geldt het brede wereldbestel. Ik sta daar niet te breed bij stil. Maar dat geldt ook Gods kerk. Dat geldt ook die kerk die naar haar zichtbare zijde voor ons allerlei namen heeft. Ook die situatie in ons land, gemeente. Met al die dingen die pijn doen en voor de een meer en de ander minder. Maar laten we er maar niet onverschillig onder zijn. Onder de scheuren en de breuken. Onder het gruis van de kerk ook in ons land. Als we dat zien, dan worden we overweldigd door de gedachte en door de aanvechting. Alsof de kerk een afgedane zaak is en of het maar een menselijk zaakje is. God de Heere regeert. Mag het u wel eens een troost zijn als u ook niet meer weet hoe het allemaal moet. En als u er ook voor op uw knieën ligt. Hoe zal het moeten? Nochtans, Christus Jezus. Hij heeft zijn wandelingen tussen de gouden kandelaren. De gemeenten. Hij ziet ze en hij kent ze. En de zeven sterren. Ja, dat zijn de voorgangers. De dienaren. Hij heeft ze in hun hand. Door welke God alle ding regeert. Hebt u er nog hoop op? U zegt, maar dan in mijn eigen leven, waar de dingen zo overhoop liggen. Kent u hem, geliefde? Dat is de eerste vraag. Kent u hem? Is hij uw koning? Is er in uw leven iets door Gods genade ontstaan van de erkenning van die koning? De belijdenis, Heere, u kiest mijn hart in alle nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Is er de vurige bede in uw leven, o Heere Jezus? Wilt u toch mijn koning zijn? Want als u mijn koning niet bent, dan ben ik overgeleverd aan die ander, aan die brute koning, aan die Adelus. Bevrijd me toch van hem en laat mijn enige troost in leven en in sterven toch zijn, Heere, dat ik u toebehoor. Dit is het. Hier gaat het om. Is uw leven al overwonnen door hem, geliefden? Maar we moeten verder. Want er is nog een profeet, het tweede. En dan gaan we naar vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Het hoofd Christus schenkt dus aan zijn leden, zijn lidmaten, neem het maar letterlijk, de leden van zijn lichaam zijn gaven. Hij doet ze vanuit de hemel delen in zijn goddelijke, in zijn overstelpende, in zijn onmisbare genadegaven. Immers, hoofd en lichaam horen toch bij elkaar. Hoofd en lichaam zijn toch verbonden door hetzelfde bloed dat door het hoofd stroomt en zo ook door het lichaam. Welnu, Christus Jezus in de hemel. Hij schenkt aan zijn kinderen op aarde de gaven die hij verworven heeft. Hij doet ze erin delen. Oh, ik weet het wel. En u bent me misschien al voor. Maar wij wonen hier nog niet in de hemel. O, de Heere Jezus, hij is in de hemel opgenomen. Daar is hij in volmaaktheid gezeten aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Hij deelt in de macht en in de majesteit en in de heerlijkheid en in de luister en in de genade van zijn Vader. Hij bezit de geest. Maar zegt u, als ik mijn eigen leven naga, wat mij betreft, ik ben vleeselijk en ik ben onder de zonde verkocht. En wat er van mij geldt, in mij is die geest zomaar niet. Ik kan er zomaar niet over beschikken. Wat ik in mijn eigen leven tegenkom, dat is alles tegen de geest. En dat is tegen de Heere. En daar is onverstand en wanbegrip en hoogmoed en allerlei dingen die zich keren tegen de Heere. En in het leven van Gods kinderen geldt het dat er nog zoveel zonde is die dan weliswaar tegen hun wil, maar die nochtans in hen overgebleven is. Ik heb een hart dat telkens weer naar de zonde lijkt te haken. En als de bestrijding dan niet van binnenuit komt, dan komt ze wel van buitenaf. Dan zijn daar de vijanden die zeggen, maar je hebt helemaal geen deel aan God. Je denkt het wel. En daarom zegt u, Ook wellicht na ontvangen genade, u zegt, maar ik merk er zo weinig van. Ik leef hier zo dikwijls in de duisternis. O, dat Christus gezeten is in het licht van de heerlijkheid Gods, het zal waar zijn. Maar ik, mijn voeten gaan nog op de aarde en mijn verblijf is hier nog in de wereld. Die duistere, die vijandige, die zondige, die tegen de Heere gekeerde wereld. Maar dan dit. Er is toch een koning. En Gods kerk heeft een koning in de hemel. Hij schenkt zijn gaven. Ik heb u al eens eerder dat kleine verhaaltje verteld van Caspar de Coligny, de admiraal van de Franse koning in de 16e eeuw, die in een belegerde stad zat, in de val, belegerd door de Spaanse legers. En de Spanjaarden schoten pijlen af. Met daaraan stukjes perkament en allerlei uitnodigingen om zich maar over te geven. Maar Caspar de Coligny, hij wist dat zijn koning hem beloofd had om te komen en hem ontzetten zou. En dat hij zijn gaven mee zou brengen. En de Coligny, hij stuurde ook pijlen terug. Met daaraan ook een boodschap geschreven op die perkamentenbriefjes. Twee woorden maar. Regem habemus. Wij hebben een koning. En daarom op hem vertrouwen wij. Ook al leven wij in barre omstandigheden. Ook al worden we belaagd door de vijanden. En ook al moeten we zeggen, Heere, we zien uw tekenen niet. En hoe zal het toch moeten? Wij hebben een koning. Hij is zelfs in de hemel. Hij is hoog verheven. Regem habemus. Deze koning die het beloofd heeft, die zijn koninklijke, goddelijke, die zijn royale gaven geven wil. Hij zal het ook schenken en hij doet het, mild en overvloedig. En de roeping van Gods kerk? Niet anders dan haar vreemdelingenloop te volbrengen, geliefden. Op de plaats waar ze gesteld is, in de woestijn van het leven. Niet anders dan getrouw aan hem, ziende het gebod en blind voor de toekomst. Alleen maar levend op de grondslag van het kale woord van God in de oefening van het geloof. O, misschien wel eens met een klacht. O, mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Maar dan toch, en dan zeg ik het tot mezelf, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En toch, mijn God. Hij is in de hemel. En daar is hij, mijn God. En dat is nou het geheim. Het geheim dat gekend wordt. Alleen in een teer leven. In de vreze des Heren. Vluchtend voor de zonde. En hakend naar zijn gemeenschap. Opdat hij mij zijn gaven ook daadwerkelijk geven zou. Schenkt hij zijn gaven, gemeente. Hij doet het aan zijn kerk. Ongetwijfeld. Want hij heeft het gezegd. Hij is niet de mens die het zegt en die het niet doet. Maar hij spreekt. En hij doet het bestendig. Welke gaven? Wel allereerst de geest. Zijn Heilige Geest zelf, dat is als het ware de eerstelinggave. Dat is de gave die hij gegeven heeft aan zijn kerk toen hij nog maar 10 dagen op de troon zat, toen al. O, heeft ze wel 10 dagen laten wachten, die 120, daar in de opperzaal in Jeruzalem, waar ze tot hem geroepen hebben. Maar hij liet ze niet in wanhoop achter. Het duurde maar 10 dagen. En toen heeft hij zijn geest gegeven. Hij heeft zijn geest uitgestort. Lees eens wat hier staat in antwoord 51. Dat hij door zijn Heilige Geest in onze lidmaten zijn hemelse gaven uitgiet. Hij schenkt zijn geest niet met mate. Maar in overvloed. Zijn Heilige Geest. En met zijn geest... Alle andere gaven. Want toen die geest was uitgestort op zijn kerk. Toen kwam er beroering. O, toen was er eerst spot en afkeer. En toen waren er mensen die zeiden. Wat wil dat allemaal zijn? Maar toch. Toen door de dienst van het woord. Petrus het evangelie verkondiging ging. Toen begon het al, toen kwamen die gaven al, toen werden er harten doorstoken en doorboord. En toen waren ze verslagen en ze riepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Is dat geen gave van de geest? Het is ongetwijfeld een gave van Gods geest. Want het werkt aan op de kennis van de Christus van de geest. Zo werkt Gods geest. De gaven van Gods geest. En hij schenkt geloof. En hij schenkt bekering. En hij schenkt boetvaardigheid. En neergebogenheid van het hart. En hij schenkt ontvankelijkheid voor zijn genade. En hij schenkt gewilligheid en bereidheid om nu alleen maar door genade zalig te worden. Geliefde, wat een wonder. Christus Jezus uit de hemel. Hij giet door zijn geest zijn gaven uit in zijn kerk. En in de harten van zijn kerk. En wat nog meer? Wel, dat lezen we ook. Wat kenmerkt die Pinkstergemeente? Ook dat. Eensgezindheid. Eenvoudigheid des harten. Want ze waren volhardende in de leer der apostelen. Liefde tot de leer. En in de gemeenschap en de harmonie. En de breking van het brood. En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. De gemeenschap met de Heilige God in Christus Jezus. En zo ook de gemeenschap onder elkaar. De Heer Jezus, Hij giet uit de hemel door zijn geest zijn gaven in zijn kerk. En dan mag ik arm zijn. En dan mag ik berooid mijn weg verder moeten gaan. En dan mag ik klagen, o Heere, ik ben failliet. En in mijn eigen buidel zit geen cent meer. Maar als de Heere mijn hoofd opricht en me doet zien op hem, dan heb ik een rijke koning. En laat mij dan maar bedelaar zijn, want hij wil bedelaars bedelen. Hij schenkt het, mild en overvloedig. En dan moet ik dan rondtasten. En dan moet ik dan telkens weer mijn eigen dood inleven. Dan mag ik tot hem gaan. En ik mag vragen, Heere, gun leven aan mijn ziel. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Maar schenk toch de gave van het leven, o Heere. Ook in de oefening. Telkens weer. En dan kan mijn hart mat zijn. En dan kan ik als in een mist rondlopen. Maar dan kan het toch zijn. Als de Heere zijn liefde uitstort, dan beleid ik het, we hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo, in de oefening der dingen, wanneer ik aan zijn mond hang, wanneer ik aan zijn woord hang, wanneer ik ontvangen mag uit zijn milde gevershand, dan toch, dan mag ik het beseffen, er is een rijke koning in de hemel. En hoe het dan komt, dat Gods kinderen dikwijls zo armetierig door het leven gaan. Calvijn zegt, bij de verklaring van Psalm 81, bij dat bekende vers, opent uw mond. Dan zegt Calvijn, doe je mond toch open. Verheerlijk daar in de overvloed van zijn genade. En bedenk het, als de genade van God maar druppelsgewijs op u toevloeit. Wel, dan is dat omdat u uw mond te nauw dicht houdt. En dat anderen geheel ledig zijn en verhongeren, dat is omdat ze hun mond gesloten houden. Daarom, doe uw mond wijd open, zegt de Heere. En ik zal hem vervullen. U, kind des Heren, doe uw mond wijd open. Maar ik zeg het tot u allen, want er is in de hemel een gewillige koning. Doe uw mond wijd open en verwacht het van deze koning. Eis van hem vrijmoedig. Waarop? Op grond waarvan? Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Tot slot, onze derde gedachte, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Hij is een koning die voor zijn volk opkomt in het strijdperk van dit leven, als er strijd van binnen is en als er strijd van buiten is. Hij weet ervan. Hij zegt tot zijn kinderen, maar ik ben zelf in de strijd geweest. En ik heb al overwonnen. En u, u mag in mij zijn, meer dan overwinnaars. Maar dan is de vraag wel, zijn vijanden, gemeente, zijn de vijanden van God en van Christus, zijn dat ook onze vijanden? Of hebben we een verdrag gemaakt met de vijanden van de Heer, met de wereld en met alles wat van de wereld is? Hebben we vriendschap gesloten met de wereld? Ja, van nature ligt het zo. Jawel. Toen Adam en Eva zich van de Heere afkeerden, toen hebben ze een verbond gemaakt met de wereld en met de Satan en met de boze en met de zonde. Maar wat nou van nature je vriend is, dat moet je vijand worden. Opdat God, de heilige God, tegen wie wij van nature als vijanden, als rebellen staan, de heilige God ons tot een, en ik zeg het met eerbied, ons tot een vriend wordt. Ons wordt tot een zaligmaker. Ons wordt tot een koning. Ons wordt tot een eeuwige beschermer. De geschiedenis van de kerk heeft laten zien dat Gods kerk door alle eeuwen heen vijanden heeft. Hele brute vijanden. Dat was in de eerste eeuw al de Romeinen. Met de christenvervolging. Dat was in andere tijden, in de middeleeuwen en met name in de tijd van de reformatie. Toen mensen vanwege hun belijdenis op de brandstapel kwamen. Dat was nog in de 19e eeuw toen het werk van de afscheiding tot gevolg had dat er allerlei soldaten werden ingekwartierd. En in onze tijd komen we het nog tegen. In allerlei vormen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal mogen verslinden. Dat doet hij wel eens heel subtiel en geniepig, maar hij doet het ook wel eens grof. En met de brute macht, met de machtsmiddelen van deze wereld. Maar bij die uiterlijke vijanden komen vooral de vijanden van binnen. Zondag 52 van de catechismus, geliefden, spreekt over de doodvijanden. Dat zijn onze vijanden die het op ons leven hebben voorzien. En die onze dood willen. De duivel en de wereld en ons eigen vlees. De vijanden binnen de poort, nou dat zijn de gevaarlijkste. Lees u Bunyan's boek De Heilige Oorlog er maar op na. Hoe het ze moeite kost om de diabolisten uit te roeien. Het lukt ze maar niet. Oh, er is strijd en ze moeten ze kruisigen. Maar telkens weer ontglippen de diabolisten aan de inwoners van stad Mensiel. Die zonden die tegen mijn wil in mij nog zijn overgebleven. Dominee Doornbal in zijn boeken schrijft over dat onkruid die niet uit te roeien hanenpoten. Nou, op zijn manier. Maar hebt u er ook zo last van? Van die zonden die telkens weer de kop opsteken. Je dacht dat je ze uitgeroeid had en dan op een andere plaats komt het weer of in een wat andere gestalte. Gods kerk leert het eigen hart kennen als een poel van ongerechtigheid. Het hart bedriegelijk en arglistig. En daarbij komt dan de verzoeking van de wereld en de machtige aanvechting van de vijand. O, het is geen wonder dat onze vaderen in zondag 52 dat aangrijpende gebed zo geformuleerd hebben. Leid ons niet in verzoeking, Heere, dat is. Wil ons toch staande houden en ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd toch niet telkens onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk de overhand behouden. In eigen kracht? Onmogelijk. Met eigen middelen? Geen denken aan. Maar dit te weten, dat er een koning in de hemel is, die de Almachtige is, en die in beginsel de boze al overwonnen heeft, die zijn kop heeft gespleten, ziende op hem, wetend dat hij de grote bestrijder is. Dan mag ik het hem bidden, o schenk me, Heere, in mijn zwakheid en in mijn zondigheid iets van uw kracht en van uw genade, opdat ik in de oplettendheid van de vrezen van uw naam de zonde ontmaskeren zal in mijn leven, en opdat ik het wijken zal en ontvlieden zal. Let erop dat onze catechismus zo heel fijntjes zegt dat hij ons met zijn macht tegen de vijand beschut en bewaart. Er staat niet dat hij ze beschut en bewaart voor de vijand, als zou die vijand zelfs niet binnen het zicht komen. Nee, zeker wel, ze zijn er, levensgroot. Maar hij bewaart ze tegen de vijand, door de strijd heen. Maar weet dit, de grootste strijd is door hem gestreden. En hij zegt het, in het strijdperk van dit leven, o mijn kind, gedenk het, ik ben er ook nog. Je kunt denken dat al die boze machten de allermachtigste zijn, maar toen ik u beloofd heb dat ik met u zal zijn tot aan het einde van alle dagen, toen heb ik het als in één adem ook gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom, strijd de goede strijd des geloofs. Doet aan de wapenrusting Gods en weet dat ik de strijd in beginsel gestreden heb. Daarom, let op mij. De strijd tegen de Amalekieten, ze werd gewonnen door de opgeheven handen van Mozes. Door het zien op de grote overwinnaar. Weet het, zegt deze Christus tot zijn kerk. U weet het toch, ik heb u lief gehad van eeuwigheid. Dat zal toch niet voor niets zijn. En bedenk het, ik heb mijn bloed toch gegeven en ik heb mijn lichaam afgelegd. Weet het toch, het was voor u, dat is toch niet voor niets geweest. Dat is toch niet om u nu te onder te laten gaan. Maar weet het, ik heb het alles gedaan, opdat ik u ooit ontvangen zal in mijn hemelse gewesten. Want waar ik ben, daar zullen ook zij zijn die bij mij behoren. En u, hier op aarde, hebt u er wel eens heimwee naar? O, weet het, zij die hunkeren naar mij, ik zal ze tot mij trekken. En ze zullen tot in alle eeuwigheid zijn. Geliefde gemeente, wie is wijs die verstaat deze dingen? Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht. En de weg van Christus is recht. De rechtvaardigen in de gemeenschap met de grote rechtvaardigen, ze zullen daarin wandelen. Maar de overtreders, die hem niet kennen, die willens en wetens buiten hem blijven, die, ja geliefden, die zullen daarin vallen. En die zullen eens voor dezezelfde koning gedagvaard worden. Laat het zover niet komen dat u het horen zou. Ik heb u nooit gekend. Maar de Heere geven het u, dat u het horen zult. Ik heb u gekend van verre tijden af. En daarom heb ik u getrokken met koorden, met koninklijke koorden, met onverbrekelijke koorden, opdat u ooit bij mij zijn zult, bij mij en bij mijn goddelijke Vader, om de drie enige God lof te zingen, lof en eer en heerlijkheid, nu tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 107, het eerste en het elfde vers. Laat ons nu de Heere danken en bidden. Van dat werk van u, o Heere Jezus Christus, en van dat werk van u, o Goddelijke Vader, en van uw arbeid, o Heilige Geest, mocht ook vandaag gewaagd worden. Het was met menselijke woorden, en daarom, Heere, schraal en mager, want wij kunnen in onze woorden niet vatten de diepe heilgeheimen van uw openbaring, en nog minder van uw hemelse werkelijkheid en van uw koninklijke heerschappij, Heere Jezus Christus. En toch, door de dwaasheid van menselijke woorden, wilt u toch harten raken. En daar vragen we u heel eerbiedig om, Heere. We vragen het u nogmaals, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. Want het welbehagen van de eeuwige God zal toch, o Heere Jezus Christus, door uw hand en door uw woord en door uw geest gelukkig, dat is, met groot profijt voortgaan. Het zal toch niet onvruchtbaar blijven. Geef dat we er krediet op hebben, Heere, en dat we het geloven. Want dan zal het gebeuren, waar het ware geloof is. Daar zullen zelfs bergen verzet worden. Al is het tot in het hart van de zee. Daar zal het meest harde hart verbroken worden. Heere, als het dan niet is door het brullen van de leeuw, dan is het ook mogelijk door de lieflijke tonen van het evangelie van de verhoogde Christus. Breng ons daar waar we zijn moeten, Heere, aan uw voeten. Ook telkens weer. Ook in de nadere oefeningen van het waarachtig geloof. Schenk het, o Heere. U bent het waard dat er telkens opnieuw bedelaars aan uw voeten zijn. En arme mensen aan de deur van uw evangelie kloppen. Aan de poort van uw goddelijk hart. Opdat ze bedeeld zouden worden. Heere, dat is toch uw genoegen om weg te schenken wat Christus Jezus verworven heeft tot zaligheid van verloren zielen. We danken u voor het woord van deze dag. Heilig het, Heere. Vergeef wat verkeerd was. En verzoen ook daarin onze schuld, in spreken en in luisteren. Wilt u met ons gaan in deze aanstaande week? Ook wanneer dienaar en gemeente een aantal weken elkaar niet zullen zien en horen. Wilt u dan bij ons blijven en met ons gaan? Geef, Heere, dat ons geen rampspoed overkomt. Maar breng ons weer samen. Onder uw woord. We bidden u voor de broeders ouderlingen die hun werk ook op zondag moeten en mogen doen. Zegen ze. Geef ze sterkte en genade. En geef dat ook door dat woord, uw koninkrijk komen mag. Ook de dienaren die voor zullen gaan. Gedenk hen alle, Heere. Tot de eer van uw naam en tot komst van uw koninkrijk om Christus wil. Amen. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen. Zo vol van gunst als macht. Dat is het laatste vers van Psalm 107. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.